Hoi, ik ben Eveline van Everyday Mommy Day.
Hoi, ik ben Susanna van Moederschap in Ontwikkeling.
Samen gaan we in gesprek over bewust ouderschap en alles wat wij daarin tegenkomen.
Welkom, wat leuk dat je luistert.
Hoi Suus.
Hey, Evelien.
Het is vandaag Sint-Jan.
Ja, vandaag echt.
Heb je een bloemenkrans op je hoofd?
Nee. Maar ik heb er wel één gemaakt vanmorgen om 6:00.
Hé, hey, echt? Wat ja, voor jezelf of voor de kinderen?
Nee, voor mijn peutertje. Want die is alleen op dinsdag en donderdag bij de peuters.
Ja.
En die had vandaag dus het Sint-Jansfeest. Ik denk, nou, zij vierde tenminste op de echte dag.
Ja. Hadden de anderen hadden het al gevierd?
Nee, morgen.
Oh.
Vrijdag, ja.
Oh, oké.
Ja.
En dan mag je voor morgen ook nog 2 kransen vlechten.
Ja. Voor morgen. En wij gaan het ook nog zondag vieren met de eerste klas.
Oh.
Gewoon bij een van de ouders. Met alleen de ouders en de kinderen. Maar oh. Heel gezellig.
Dus dan,
mogen wij allemaal een krant. Ja. Dan mag ik gewoon weer 5 maken.
Ja. Ja, wat goed.
Heerlijk.
Heerlijk. Goed oefenen met ja. Kransen maken. Ik heb gisteren een hele hoop kransen gemaakt. Ik heb gisteren met een hele hoop mensen samen... gevierd.
Oh, wat
en
leuk.
Over het vuur gesprongen.
Oh, je hebt het al helemaal achter de rug.
Ik heb al. Ja, het is ook niet zo vast aan een datum. Hè? Dat die 24ste is natuurlijk eigenlijk alleen maar de katholieke naamdag.
Ja. Ja.
En dat is niet per se.
Nee, dat is ook waar.
Het midzomerfeest mag je helemaal rond deze tijd vieren.
Ja, precies.
Sowieso is dat vrij. Ja, dus ik heb gisteren heb ik al gesprongen. Ik heb met een bloemenkrans op mijn hoofd gelopen. En ja, ik hoop dat het vanaf nu. Weer een paar dingen. Ik heb vond ik een leuke nieuwe traditie. En heb ik geleerd dat je een briefje maakt. En op het briefje, eigenlijk wat ik een beetje ken van oud en nieuw.
Ja.
Op een briefje schrijft wat bij wat het vuur mag meenemen, zeg maar, naar de
ja,
hemel.
Mooi.
En in het universum gedragen mag worden. Dus ik schreef op dat ik hoop dat het binnenkort voorbij is met mondkapjes.
Ja, goed zo.
En dat het gauw over mag zijn met bepaalde onzekerheden die ik met mij meedraag in het leven.
Oh ja. Oh, daar heb jij die ook last van.
Daar heb ik ook last van. En dat moet ik nog even zeggen. Mijn zoontje die wilde dat ook graag doen. En ik moest het voor hem opschrijven, want hij... kon het toch nog niet eerste klasse, hè? Dus hij kon nog niet echt helemaal zelf opschrijven. Maar hij wilde dat het voorbij is met dierenleed op de wereld.
Oh.
Dat het afloopt met... of dat het ja, en dat hij dan zelf een hondje mag, zodat hij daarvoor kan zorgen.
Ja.
Dat ging bij hem het universum in. Mag het natuurlijk eigenlijk, mocht ik het niet lezen. Maar doordat ik het mocht opschrijven,
mocht ik het mee.
En ik wens het van harte met hem mee dat het, dat het uitkomt. Ja, en wat natuurlijk wel mooi is, en misschien mooi bij het thema voor ons vandaag.
Ja.
We hebben het natuurlijk al een beetje voorbesproken. Lieve luisteraars, fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben net een beetje al gepraat, omdat we even natuurlijk nagedacht hebben wat nu een mooi thema zou zijn voor vandaag voor ons. En we hebben iets bedacht voor de komende 2 keer eigenlijk. En we gaan dat eens proberen of ons dat lukt. Dus een tweeluik. Ja. Over die onzekerheden waar ik het net over had. Want Sint-Jan, het midzomerfeest, dat is natuurlijk zo'n moment in het jaar dat we allemaal zoveel mogelijk buiten zijn en genieten van de bloeiende natuur en verre reizen willen maken. Ik weet niet hoe dat dit jaar lukt, maar in ieder geval, we willen op ontdekkingstoer de wereld in. Hè, verre reizen kan natuurlijk ergens ook op de fiets in Nederland, hè, Susanna?
Ja, precies.
Dat hoeft niet per se in Bali te zijn.
In ieder lekker geval met je badpak of je bikini op het strand.
Precies. Precies. Maar in ieder geval de wijde wereld in. En dat is natuurlijk het midzomerse gevoel. Maar met midzomer is natuurlijk ook de zomerzonnewende. Het draait nu.
Mm.
En de beweging die we nu opgaan richting de herfst is natuurlijk juist dat, hè, zoals in de antroposofie wordt gezegd, de tijd weer dat de ademhaling draait. Dus de tijd nu was het uitademen en we gaan nu langzamerhand weer zo inademen.
Ja.
En naar binnen gaan. Nou, natuurlijk doen we dat tijdens de zomermaanden nog niet. Dan zijn we nog lekker naar buiten, maar eigenlijk... met het begin van het nieuwe schooljaar en het Michaëls feest, dan ja, gaan we weer naar binnen, zoals je dat zo mooi zegt.
Ja.
En met dat naar binnen gaan, en dat is ook eigenlijk het keerpunt wat met Sint-Jan eigenlijk begint, is ja, dat je ook weer een beetje terugkomt naar de kern van het leven, of de kern van jouw leven.
Hmm.
En als ik daarover nadenk, dan heeft dat, ik weet niet hoe dat voor jou is, Suus, maar ik denk als ik ja, de kern van mijn leven, dan ga je natuurlijk al gauw heel diepzinnig praten over het doel van je leven. Waarom ben je überhaupt hier op aarde? En
ja.
Wat is jouw, ja, wat is de reden dat je leeft? Leef je omdat je veel buiten aan het dansen en zingen en plezier enzovoort? Of wat is ons doel hier op aarde? Ja.
En wat denk jij dat dan, als je daar over nadenkt?
Ja, goeie vraag. Lastig. Ik denk
kan je daar überhaupt een beetje... Wat is het korte antwoord?
Een kort antwoord, ja, dan zijn we 3 uur verder.
Ja.
Nou, ik denk dat... Ik heb daar wel eens al een blog over geschreven. Over welke voetstappen laat jij na? Heb ik een blog over geschreven over... wat eigenlijk op het moment dat je dus de overgang maakt van het aardse leven weer naar dat leven hierna, wat dat dan ook mogen zijn. Dat hoe, als je terugkijkt, wat wil je dan dat de voetstappen zijn die jij hebt nagelaten? En voor mij is eigenlijk heel duidelijk dat ik... natuurlijk moet ik een fijn en een goed leven hebben gehad. Hè? Dus de hedonistische levensstijl, daar kan ik zeker ook wel een stukje van meeleven. Zoals dat tegenwoordig is, dat natuurlijk wat we graag willen.
Ja.
Veel genieten. Maar er is natuurlijk veel meer. Veel, veel meer. En ik geloof dat een groot deel van mijn doel ook op aarde is om als moeder de generatie na ons voor te bereiden op goede... Ja, ik hoop dat goede wereldburgers zullen zijn die de liefde die ik voor de aarde wens, dat die dat verder kunnen dragen. Dus als ik goed moederschap bedrijf, dat ik dan goede, ja, dat hoop je dan, hè, dat stukje wat ik inbreng in het leven van mijn kinderen, dat dan een positieve uitwerking heeft voor de kinderen zelf, natuurlijk voor mijn kinderen zelf, maar ook weer dat de kinderen dat weer verder kunnen dragen op de opvoeding van hun kinderen. En ook het goede in de wereld willen zetten.
Ja.
Dus als ik spreek met mijn kinderen over grote mensenthema's, dan hoop ik daar natuurlijk op een kinderlijke manier. Of een kind, hoe zeg je dat? Passende manier. Iets bij te dragen aan de wereld van morgen.
Ja.
Dus ik geloof dat dat een groot deel is van mijn taak hier op deze aarde. En als ik dan kijk naar mijzelf persoonlijk, dan geloof ik dat het... dat wij mensen hier op aarde een heel aantal jaar mogen leven en daar ook een persoonlijke ontwikkeling in doormaken.
Ja.
En dat eigenlijk een doel die ik mezelf in ieder geval stel, is dat je altijd in ontwikkeling bent. En dat je daarbij niet moet schuwen om regelmatig de spiegel in te kijken.
Ja.
En jezelf af te vragen van, wat heb ik nog te leren in dit leven? En wat zou ik graag... willen veranderen of wat zou ik beter willen kunnen. En daarbij ook elke keer vast te stellen, hè, wat we ook eerder al hebben besproken, perfectie bestaat niet. Dus ik ga absoluut nooit perfect zijn. Maar durf het wel aan om jezelf aan te kijken en je onzekerheden te zien, je leerpunten te zien en daar elke keer opnieuw voornemens in te maken om...
Ja.
Beter te doen of beter te willen. Ik geloof dat daar bij de jaarfeesten daarom ook die link naar Sint-Jan een prachtige bijdrage kunnen leveren. Dat je daar elke keer een ook weer opnieuw bewuste besluiten maakt in het drukke leven van alle dagen waar het gewoon gaat om de vuilnis naar buiten te brengen. Dat het ook en kinderen de dag doorhelpen en dezelfde dag te overleven. Maar dat dan de jaarfeesten ook weer zo'n mooie kernmomenten zijn waar je weer
het jezelf... Het is een soort van blikrichting of zo, hè? Zo'n jaarfeest. Dan kan je op een bepaalde manier kijken. Ja.
Ja.
Maar wat vind je dan... als je dan helemaal kijkt naar wat je belangrijk vindt in het leven en hoe dat zich verhoudt tot wat je doet en hoe je je dagen vult. Wat vind je dan het moeilijkste wat je dan tegenkomt?
Wat ik het moeilijkst vind. Nou ja, dat is, heeft natuurlijk verschillende vlakken. Nou, een grote draak, en dan zijn we alweer bij Sint-Michael. Die ik moet verslaan, is dat ik af en toe een beetje het imposter-syndroom heb. Heb je daar wel eens van gehoord?
Wat is dat? Nee, vertel.
Het imposter-syndroom.
Nooit van gehoord.
Ja, is echt, echt heftig. Dat heb ik.
Leg even uit. Wat is dat?
Wees maar blij dat je achter een camera zit en niet naast me, want het is heel gevaarlijk. Dit syndroom. Nee, eigenlijk ben ik over het algemeen behoorlijk gezond, zou ik zelf durven stellen. Maar ja. Het imposter syndroom komt er een beetje op neer, geloof ik. Dat ik regelmatig het gevoel heb dat mensen denken dat ik meer ben dan ik werkelijk ben. Of dat ik meer weet dan ik werkelijk weet. Of dat ik... Hè,
maar
zo.
Betekent het dat mensen dat denken? Ik bedoel, dan zou het niet over de ander gaan.
Nee, het gaat over mij. Ja. Dus het syndroom is dat ik de angst eigenlijk heb. Dat ik... Ja, ik doe maar alsof. Ik doe maar alsof ik veel weet.
Je bluft je er doorheen.
Ik bluf me door het leven heen. Ik bluf me door op alle vlakken bluf ik me door het leven heen. Ik bluf me door goed moederschap heen. Hè? Ja. Ik praat over moederschap alsof ik het weet. Maar kom je bij mij achter de huisdeur kijken, dan zie je dat het hier echt een ellendige chaos is.
Oh, maar ik geloof dat ik hier ook aan leid.
Ah, kijk, mooi. Ja, of dat je zegt dat je... nou ja, met zo'n blok, dat is natuurlijk... ik zeg altijd blok, hè, mijn Duitse woord is dat. Het is eigenlijk in het Nederlands zeg je blog.
Ja, blog. Ja.
Mijn blog. Daar vertel ik natuurlijk een heleboel over dingen. Mijn coachings die ik nu doe, daar vertel ik een heleboel over dingen. En dan denk ik, oh, de mensen zouden dus moeten weten hoe weinig ik weet.
Oh, maar dit is echt heel herkenbaar, ja.
Of dat je een vriendje leert kennen en het hartstikke leuk hebt in het begin samen. Hè, het spat er vanaf. En dat ik dan denk, oh, hij moet me niet te lang leren kennen. Want dan zal hij merken dat ik eigenlijk heel slecht in bed ben. Dat ik eigenlijk echt een krenk ben. Dus precies, misschien is het door de mand val syndroom misschien wel de beste vertaling.
Ja, ja,
Als ik zelf het syndroom goed heb begrepen, dan is het door de mand val syndroom. Ja. Dus ik ben vaak bang dat ik dat op een gegeven moment er mensen achterkomen dat het eigenlijk allemaal één grote bluf is. Dat is
maar weet je wat ik denk, Evelien? Ik weet niet of het klopt, maar mijn gedachte is wel meteen van, heeft het niet ook te maken met een soort perfectionisme waar je last van hebt? Dat je dus denkt van, ja, maar het is dus eigenlijk allemaal niet goed genoeg wat ik doe. Ik doe alsof, ik bluf me er doorheen. Maar eigenlijk moet het allemaal nog veel beter. En is dat ook niet een probleem van perfectionisme? Dat je dus eigenlijk een nog hogere verwachting van jezelf hebt?
Ja, ja, misschien. Maar ik denk soms ook wel als ik iets... ik kan ook wel tevreden zijn met iets of zo. Hè? Als ik bijvoorbeeld terugkijk naar die 12 heilige nachten of zo, wat ik gedaan heb met een hele groep mensen. Kan ik ook wel echt trots op zijn. En vooral ook door de feedback. Nou goed, uiteindelijk kennen inderdaad natuurlijk veel mensen ook dat gevoel van... als je 10 positieve reacties terugkrijgt en 1 zit ertussen die zegt, nou, ik vond het echt bagger. Dat natuurlijk die baggerreactie veel meer impact heeft dan die 100 leuke reacties of mooie reacties. Dus natuurlijk is dat ook wel iets wat alle mensen een beetje in zich meedragen. Ja. Hoewel ik met een man samen ben die veel overtuigder is van zichzelf. Dus die veel meer dan bij zichzelf blijft en zegt, ik heb een goed product afgeleverd. Dus daar sta ik achter.
Ja.
En dat is het probleem van die ander, dat hij het niet goed vindt, zeg maar.
Ja.
Oh, en daar ben ik af en toe zo jaloers op, want dat kan ik niet. Ik kan dan echt, ik weet nog helemaal in het begin van mijn blog, toen was ik zo enthousiast. Als ik nu teruglees wat ik toen schreef, denk ik ook, oh jee. Maar ik was zo enthousiast voor wat ik wilde en wat ik hoopte in de wereld te zetten, dat ik op een gegeven moment toen alle mensen die in mijn app zaten... bij WhatsApp een berichtje heb gestuurd om ze te laten weten wat ik aan het doen ben. En toen had iemand daarop gereageerd dat ik een grote spammer ben, zeg maar. Dat was niet iemand met wie ik nog heel veel contact had gehad. Het was iemand van mijn studie psychologie en die had dus op mijn blog op mijn Facebook gezet van nou niet volgen, want deze dame doet aan spam.
Nou.
Nou, ik heb een dag onder mijn kussen liggen huilen eronder over, omdat ik het echt verschrikkelijk vond en ik wilde stoppen. Ik ging dit nooit meer doen. Weet je wel, zie je wel. Zo, nou. Het was echt verschrikkelijk. En ik heb echt op mijn kop gekregen door mijn man. Van doe normaal. En sta daarboven. En laat je niet zo snel. Nou, heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in gehad. En achteraf kan ik er natuurlijk ook op lachen. Gelukkig. Ja, maar ik weet dat gevoel nog wel. Dat ik denk, jeetje, ja. Ik wil het niet fout doen. Dus natuurlijk zit dat perfectionisme erin. Ik wil het niet verkeerd doen. Nou ja, zo. Maar... Ja.
Ja, maar het is dan wel een beetje een combinatie van die beide dingen. Dat je hoge verwachtingen eigenlijk aan jezelf stelt, die misschien ook niet helemaal realistisch zijn. Weet het niet?
Weet ik niet. Nou, weet ik niet.
En het gevoel weet hebben van nou, als ze echt wisten, dan viel ik door de mand.
Ja, ja. Nou, mij is wel eens gezegd, of iemand heeft wel eens met mij daarover gehad, en dat vond ik wel een interessante. Ik heb op mijn 11e heb ik mijn moeder verloren. Yeah. Dat maakt natuurlijk een impact.
Ja, tuurlijk.
Ik moet vaker als ik over mezelf nadenk en over de bergen die ik nog, of de draken die ik nog te verslaan heb, dan vraag ik me vaker af, is dit iets wat in mij is? Is dit echt vanaf de geboorte een kwetsbaarheid of een kracht of weet ik van wat zo? Hè? Is dit echt, of is dit ook ontstaan door die gebeurtenis die ik daar heb mee moeten maken? Ja. Nee, mijn moeder is verdronken en ik ben zelf toen ook bijna verdronken. En wat wel een ja, iets geks was, is dat natuurlijk de blijdschap, of nee, ik zeg het verkeerd, het verdriet om het verlies van mijn moeder was natuurlijk het overheersende gevoel naar alle mensen om mij heen en natuurlijk van mijn familie. Dus toen wij terugkwamen van vakantie, dit gebeurde op vakantie, was vooral de aandacht erop gevestigd over dat verdriet. Ja. En intussen ben ik bijna verdronken geweest en heb daar een trauma ervaren. En de blijdschap dat ik nog overleefd, hè, dat ik het overleefd heb, dat ik er nog was, daar is eigenlijk niet bij stilgestaan.
Ja.
Omdat dat ook, begrijp ik heel erg goed nu, was niet het belangrijkste. Het belangrijkste was, mijn moeder was overleden. Die was er niet meer. Oh jee, hoe gaat dit gezin, hoe gaat dat kleine meisje van 11 dit overleven? Hè, zo. En ik weet nog dat ik daar zat en dat ik op de schoot van mijn vader of op de schoot van mijn oma of weet ik veel wat, zat aan tafel bij ons thuis met die 11 jaar en al die mensen eromheen. En elke keer weer opnieuw dat verhaal vertelde. En ik was degene die altijd dat verhaal vertelde, wat er nou precies daar was gebeurd. En dat ik altijd afsloot van, maar ik ben er nog. En wat ik me wel eens afvraag, is dat beeld van ik ben er nog. Hallo, ziet iemand mij?
Joehoe. Zien jullie mij? Horen is jullie dit, mij?
Ja, precies. Is dit de basis van mijn blog? Snap je?
Maar dat vraag jij je af, hè?
Dat vraag ik me af. Ja, soms denk ik daarover na. Is dus die onzekerheid... ligt daar misschien een kern daarin? Of is dat gewoon omdat dat bij mij hoort vanaf dag 1 of dag min? Voordat ik geboren was, neem ik dit met mij mee? En is dit gewoon iets... of is dit universeel? Hebben wij dat allemaal? Ja, heb jij geen antwoord
voelt
op?
Er van binnen, van binnen... Ja, ik kan wel iets zeggen daarover, denk ik. Maar of wat ik ervan denk. Maar ik ben toch benieuwd... Weet je van binnen het antwoord... Of wat is
nee, weet ik niet.
Is het weet echt een
niet.
Vraag?
Nee, weet ik niet. Weet ik echt niet. Nee. Mijn broers, die zijn 6 jaar ouder, die maken altijd grapjes natuurlijk om mij. Het kleine zusje. Nog steeds, hè, ben je bijna 40.
Ja.
En dan wordt er altijd gezegd, hè, van zo, dat ik dat wel een beetje in me had. Zo'n beetje dat ik dat die podiumdrang wel ergens had. Ja. Hè? Dus dat ik wel de show graag wilde stelen. Dus dat op de een of andere manier wel in mij zit. En dat is een soort, eigenlijk een grappige tegenstrijdigheid dus in mij. Hè? Ja. Wat je, de ene kant is wel graag het podium op willen gaan. Hè? Ik weet nog met Sprookjes-Eurythmie wat ik deed. Dat ik dan de hoofdrol mocht spelen. Nou, dat was echt op mijn lijf geschreven. Dat vond ik zo fantastisch. Ja. Dus ik schuwde dat ook niet.
Nee.
Hè? En aan de andere kant dan die toch hele grote onzekerheid en doodsbenauwd. Wij spraken vorige keer via met live, hè, op live gesprek via Instagram. De opname is ook bij ons als podcast terug te horen. Nou, als ik dat terughoor, ik ben... Ja, andere mensen die ons misschien niet zo goed kennen of mij niet zo goed kennen, die zien dat niet misschien. Maar ik ben echt... ik kom niet zo goed uit mijn woorden.
Nee.
In ieder geval, ik ben daar niet goed met mijn gedachten bij. Ik ben niet gefocust. Nee. Dus daar zit echt veel spanning en onzekerheid. Ja. Dus had jij dat ook of niet? Moet ik even weten.
Toen? Bedoel je met
vorige
die opname?
Week? Ja.
Ja, ik had het minder dan jij, denk ik. Maar... dat kwam ook omdat ik toch het gevoel had dat jij het hostte, zeg maar. Dat ik toch een soort van de gast was.
Oh ja.
Ja, ik vond het zeker ook spannend. En ik baalde een klein beetje dat ik gewoon niet goed genoeg daarop voorbereid was.
Ja. Ja.
Maar ik vind het interessant, want ik denk wel... want ik zit dan in mijn hoofd meteen te spelen, hè, met jouw grote vraag eigenlijk. Van wat is dat nou? Hè? Van, heeft dat te maken met het feit dat je moeder is verdronken op 11-jarige leeftijd? Dat je je wilt laten zien en dat je daar helemaal wilt staan om te laten zien... Hallo, hier ben ik.
Ja, ik ben er nog.
Ik ben er nog.
Ja.
Want ik kan in mijn hoofd draai ik het ook meteen om.
Ja.
Denk ik ook meteen, omdat ik namelijk heel sterk, hè, dat weet je, dat ik zo sterk geloof in het feit dat we dat ons leven niet van toevalligheden aan elkaar hangt, maar dat je een plan hebt. Daar geloof ik echt in, dat je een plan hebt als je hier op aarde komt en dat belangrijke gebeurtenissen vast liggen.
Ja, dus wat wel heftig is, hè?
Wat
want dat betekent
heftig is,
dus...
Ja, dat is niet voor
dus
de
Dus voordat maar... ik geboren werd, had ik al besloten dat ik mijn moeder ging verliezen. Zo,
ja, of jouw moeder
idee.
Heeft met jou afgesproken van, nou, dat ga ik
We
doen.
Gaan dit
en,
zo doen.
En jij gaat dat meemaken, ook al ben je pas 11. En dat zal je leven ook vormen,
ja.
Hè, die ervaring.
Ja. Nou ja,
in dat en zo, nou ja, goed, daar hebben we het ook al over gehad. Dat gevoel heb ik met Arend ook. Dus dat je... een soort van plan maakt met elkaar, waar net als een toneelstuk, waar het een script is, waarin je bepaalde dingen doet, zodat de rest van het verhaal ook een logisch vervolg is daarop. Weet je
maar
dat?
Het is niet allemaal geregisseerd, toch?
Niet alles is geregisseerd, nee, dat denk ik niet. Je hebt ook zeker een vrije keuze daarin, maar zulke soort belangrijke momenten van, zeg maar, aankomst en vertrek,
ja.
En de wijze dat waarop dat gebeurt... Ik denk wel dat we dat buiten deze aarde om hadden afgesproken.
Ja.
Maar, en die ene kant zou je kunnen zeggen van... ik heb dat meegemaakt en dus wil ik me zo laten zien. En aan de andere kant kan je het ook omdraaien en zeggen... ja, ik moest dat meemaken zodat ik me nu op die manier kan laten zien.
Ja. Ja.
Snap je?
Ja, ja. Nou, ik geloof zeker ik vind dat spannend dat wat je net zegt, hè, over die afspraken maken van tevoren. Ik vind dat ik kan dat misschien over mijn eigen leven wel zeggen,
ja.
Omdat ik content ben met mijn eigen leven, zeg maar, dat het oké is.
Ja.
Maar ik kan me dat is voor sommige levens. Wij leven wel een heel erg luxe leven hier.
Ja.
Vind ik dat echt wel heel moeilijk soms te vertalen.
Ja.
Maar goed, dat is een dat vind ik sowieso een heel spannend veld in de antroposofie, hè? Die overtuiging dat dat vind, hè, oorlog, mensen, kinderen die verkrachting of weet ik veel wat mee moeten
dat
maken.
Is heel heftig. Meer,
of je dat besluit van tevoren, jeetje. Over mijn eigen leven kan ik daarbij zeggen, want als ik iemand anders hoor vertellen dat hij zijn moeder moet verliezen, of als ik een film zie daarover, dan denk ik, jeetje, je zou het maar meemaken.
Ja.
Dan, dat kan je dus meemaken. Dat kan je ook goed overleven, want dat is inderdaad mijn ervaring, dat je dat heel goed kan overleven en dat je dat juist, inderdaad, ben ik ook helemaal met je eens, juist ook heel veel kracht geeft voor andere levensdoelen.
Ja.
En dat me juist ook dat voorval ontzettend heeft gevormd. Buiten het feit dat ik mijn lieve man heb ontmoet op de plek waar mijn moeder is overleden in Frankrijk.
Ja.
Wat natuurlijk voor... Nou ja, dat... Dat ja, is voor mij een soort van handtekening eronder dat er een soort van iets... Ja, kan toch niet anders.
Nee,
ja,
precies.
Nou ja, goed.
Ja.
dat, ja. Daar ben ik, dat is natuurlijk voor mij wel dat het een soort van de cirkel rondmaakt. Het heeft zo moeten zijn. En denk ik ook dat me juist ook het leren omgaan met emoties of dat het me ook... Ja, dat zal denk ik inderdaad ook wel door dat voorval zijn geweest. Ja. Ik weet niet of dat daarvoor al was. Dat is moeilijk te testen.
Ja,
dat ik daardoor inderdaad opener durf te zijn. Hè? Dat hele verhaal met die miskraam. Daar zijn andere mensen wel een beetje gechoqueerd over. Dat je sommige dingen zo open en bloot allemaal durft te delen.
Ja.
Dat heb ik niet.
Nee.
Maar goed, misschien ben ik altijd al zo geweest. Dat weet ik niet. Kan je ook nooit. Zal ik ook nooit weten.
Nee, zal je nooit weten.
Hoewel het wel heel frappant is geweest. Ik was vroeger echt een muurbloempje die juffies bureau opruimde.
Oh ja.
Wel een krachtig muurbloempje, want ik was wel vaak de schapenhoedster van de klas in de eerste klas, zeg maar zo. Maar wel een muurbloempje. Letterlijk, met alleen maar bloemige jurken aan die oma zelf maakte. Met van die kragen tot op mijn knieën, weet je wel. Die enorme bloementoestanden. En in de zesde klas, toen dus net die zomer voorbij was, toen ben ik, heb ik een ontzettende lieve, ja, hoe zal ik haar noemen? Er is toen een vrouw direct bij ons in ons gezin gekomen. Die veel geholpen heeft. Dat was de orkestmoeder van mijn broers, die op dat moment op orkest zaten. En er zijn heel veel mensen geweest die bij ons direct zijn komen helpen. Waar ook veel meer te noemen zijn, die daar een hele belangrijke rol ook in mijn leven daardoor hebben gespeeld. Ja. Maar deze vrouw, die kwam helemaal niet uit de vrije schoolwereld. En die had een oudere dochter. En dat was natuurlijk mijn droom, een zus.
Yeah.
Met al die broers en mannen in huis. En daar heb ik wel inderdaad... Ik mocht haar te klein geworden kleren. Dus ik werd opeens een beetje hip. Ik kreeg andere vriendinnen. En ik was opeens de grote giebel van de klas. En ik was altijd een beetje vroeger... Ja, zo'n situatie herinner ik me nog. Ik was zo'n niets in de klas. Ik weet niet. Ik werd niet gepest, maar ik was een beetje onzichtbaar of zo. Muurbloempje.
Ja, muurbloempje.
Dat muurbloempje. Ja. Ik weet nog, zo'n heel fragiele situatie heb je vaak in de gymzaal, de kleedkamers.
Ja.
Dat dan de meisjes en de jongens apart. De meisjeskleedkamer werd dan uitgebreid besproken door de populaire meiden. Wie dan populair zijn of niet. Ik weet niet of je zulke soort situaties kent. Ja, dat doen kinderen. Kinderen zijn harder dan hard. You know.
Ja, I know.
Dus daar werd besproken wie dan ertoe deed en wie niet. En ik weet dat ieder meisje werd besproken behalve ik. Ik ben niet besproken. Dus ik was gewoon vergeten. Ik was gewoon niet...
Niet zichtbaar. Niet.
Blijkbaar niet zichtbaar. Ook niet leuk. Ja, ik weet dat nog. Ik zie me nog daar staan. En ik in zo'n, weet je wel, van die meiden die dan al van die topjes droegen voor zo'n soort van semi-borsten die ontstaan. Weet je wel, die toffe meiden. En dat moment, dat weet ik nog heel goed. Na die ene zomervakantie, dus in de zesde klas, werd ik dus opeens een onderdeel van die dames. Daar werd ik opgenomen. Omdat een van de moeders van die dames bij ons thuis de wc in de badkamer kwam schoonmaken op maandag. En haar dochter meenam. En wij spelletjes gingen spelen en elkaar dus leerden kennen.
Ja.
En zij nu nog steeds een van mijn beste vriendinnen is.
Jeetje.
Ja, dus muurbloempje af. Maar ja, heeft dus dit voorval zo moeten zijn om mij van dat muurbloempjesgehalte af te halen? Of zat dat, dat is dus erin?
Ja.
Ja, het zijn de grote levensvragen.
Ja.
Ja. Nou ja, en daarmee dus ook natuurlijk verbonden ook bepaalde onzekerheden.
Ja.
Die je altijd bij je hebt. Want dat, ja, misschien zit dat daar ook nog in, hè? Dat gevoel van muurbloempje eigenlijk zijn.
Ja.
En maar doen alsof dat ik stoer ben. En doen alsof dat ik het allemaal erbij hoor. En heel hard lachen.
Ja.
Ik weet ook nog zo'n situatie. Het zal de puberteit zijn geweest. Natuurlijk ook zo'n prachtige levensfase waarin je jezelf zo leert kennen. Zo met 16 jaar toen zat ik inmiddels zelf. Ik speelde trombone ook op het orkest. En wij gingen na afloop van dat orkest gingen we altijd naar de scene. Dat was een café in de buurt van waar we met dat orkest repeteerden. En het ging op dat moment niet zo heel goed met mij. Want ik was Nou, ik was een beetje, ja, ja misschien op zoek naar mezelf, zoals een puber dat nou eenmaal ook zo is. Maar dan ook, ik begin Duits te praten. maar dan misschien ook dus in verbinding met ja, een nieuw leven waar ik in, op dat moment in bevond. Hè, met een stiefmoeder die er bij ons in ons gezin erbij kwam. Met twee kleine broertjes, of twee kleine kinderen, een broertje en een zusje die werden geboren. Dat ik op dat moment, ja, was ik een beetje met mezelf bezig. We zijn toen ook als gezin voor het eerst pas in een soort van therapiesituatie gekomen. Waarin pas voor het eerst op dat moment werd besproken over dat punt waar ik het net over had. Ja, hè, van het zien van ook mijn trauma, dat ik daar bijna door de golven was
verzwolgen,
weggenomen.
Ja.
Maar ik herinner me die situatie in dat café, dat we daar aan zo'n tafel zaten. En ik was midden in het gesprek. Ik was ook echt midden in, hè, zoals ik ook als persoon, zo ken jij mij ook, zijn kan. Zo middenin, lachen en hard en praten en weet ik veel wat. En grote lol. En opeens dat ik zo uit ging zoomen. Dat ik opeens mezelf zo zag. Ja, misschien ken je zo'n situatie.
Ja, dat ken ik heel goed. Ja.
Ja, dat je jezelf opeens zo ziet zitten. Ik viel stil.
Ja.
En ik zag opeens van boven van de tafel, alsof ik boven mezelf zweefde. En ik zag me daar zitten en ik kon alleen maar mezelf afvragen, wat doe je daar? Wat ben je aan het doen?
Ja.
Hè, zo.
Ja.
En dat zijn natuurlijk van die, ik vraag me altijd af wat zo'n situatie is. Want meer mensen kennen dat gevoel. Ja. Dat je zo, ja, toch op een bepaalde afstandelijke, kritische manier naar jezelf kijkt. Wat dat dan is. Is dat, ik weet niet. Of dat te maken heeft met het niet goed, dat het niet goed met je gaat. Of dat het, dat ook, ontwikkeling is. Dat je zo ook weer naar jezelf kijkt.
Ja.
Ik weet niet. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk het ook wel, dat zeker een ontwikkeling is en een soort, het is letterlijk afstand nemen, een bewustwordingsmoment waarop je ineens je beseft, hè, dat je niet alleen maar van binnen ervaart, maar dat je het zelf ook van buiten kunt zien en ervaren en even door andermans ogen misschien kijkt. Het heeft denk ik ook wel met onzekerheid te maken, dat je daarin je afvraagt of je wel, of dat wat je probeert te doen of uit te stralen, of dat wel overkomt.
Ja. Maar het wordt dus ook wel een beetje verkrampt daardoor, vind ik.
Het kan heel traumatisch. Bij mij zijn dat soort momenten geweest, op momenten dat het heel slecht ging ook eigenlijk. Of dat, een soort traumatische situatie. Waarin ik zag dat ik het, ja, bijna meer als een moeder naar mezelf keek. Van, ach meisje, wat gebeurt er nou toch allemaal?
Op dat bankje achter in de tuin. Denk je nu misschien aan?
Nee, dit is ook het moment dat mijn moeder mij vertelde dat ze ging scheiden.
Oh ja.
Was ik 16.
Hmm.
Dat moment herinner ik me vanuit de hoek van de kamer dat ik naar mezelf zit te kijken. Dus dat, ik was daar gewoon eruit gestapt, want dat was gewoon veel te heftig.
Ja, ook zo logisch, hè?
Ja, ook zo logisch, tuurlijk.
Ja,
nee, dus ik... Maar ik snap het ook dat je naar jezelf kijkt en dat die onzekerheid opspeelt en de vraag van, hè, klopt binnen en buiten wel met elkaar?
Ja, nou ja, dat klopte dus niet.
Nee.
Dat is natuurlijk dan op dat moment de grote vaststelling.
Ja.
Waardoor je merkt dat er werk te doen is.
Precies.
En ik denk dat dat natuurlijk op zo'n manier is dat natuurlijk wel een beetje in your face. Dus, dat is dan een heftigere ervaring. En ik denk dat dat, normaal heb je natuurlijk in het normale alledaagse leven ook wel eens dat je af en toe, in ieder geval ik weet niet of dat voor jou ook geldt of voor dat mensen dat die ook luisteren dit herkennen, dat je zo af en toe naar jezelf zo kan kijken. Of als je in bed ligt 's avonds, dat je dan terugkijkt op jezelf en dan je afvraagt van waarom deed ik dit of... waarom reageer ik nou zo? Of dat kan verschillende emoties zijn, dat je zo uitzoomt op jezelf. Ja. Maar ik vind het dus ook, ik weet niet, ik ben wel eens jaloers op andere mensen die zo, misschien is het ook alleen maar zelfverzekerd overkomen. Maar die lijken alsof ze daar niet zoveel last van hebben. Die gewoon zijn en gewoon doen en zo ook zijn. En niet altijd die zichzelf afvragen, hè, zo.
Ja, maar ik denk dat je daarin, tenminste dat gevoel heb ik wel heel sterk. Er was ooit een wijs vriendinnetje van mij die tegen mij zei, Susanna, je hoeft nooit jaloers te zijn op iemand anders.
Nee, want je mee ziet, eens. Mee eens
je
en
ziet
toch.
Echt maar dit, hè. Je ziet maar zo'n ja. klein stukje van de ander. En iedereen heeft sores die hij nooit laat zien. Of niet op dat moment. Of,
nee.
Ja, echt de meest geweldige mensen hebben hun zitten ook te kakken op de wc.
Ja, ja, precies.
Hè, dat is gewoon, ja, dat mens. Hebben we allemaal.
Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, maar ik denk dat sommige mensen, en ik wil niet daarmee zeggen dat dat daarmee perfecter is, want misschien ben je juist perfecter als je af en toe onzeker bent, hè? Daar ja. niet van, hè, zo.
Ja, ja.
Maar ik zou af en toe, zie dat af en toe bij andere mensen, dat je denkt van, oh ja, nou ja, bij mijn eigen man dus, ja. die daar op bepaalde mate echt veel steviger in zichzelf zit.
Maar dat is nog daar zit toch een ander thema in. Denk ik, want ik zie het bij Mark ook, dat ik denk van ja, die is ook veel gemakkelijker, lijkt het. Dat hij zich kan beseffen van wat hij zelf kan en ook ja. doet.
Ja.
En dat een ander dat maar lekker, take it or leave it of zo, daar is hij dan veel, veel gemakkelijker en zelfverzekerder in. En kan een mening van een ander ook veel makkelijker naar zich neerleggen.
Ja.
Ik vraag me ook af of dat niet ook iets man-vrouw is, zeg maar. Dat je...
Ja, dat zal natuurlijk
dat mannen
ook zijn.
Gewoon wat, dat wat, daar wat nuchterder mee om kunnen gaan.
Ja.
En dat wij gewoon altijd denken, heb ik iets verkeerd gedaan?
Nou, ik had inderdaad laatst wel een leuk gesprek hier op de bank, 's avonds thuis. Daar stootte ik ook op veel onbegrip. Dat was erg ook wel interessant.
Ja.
Dat ging namelijk over dat soms heb je wel eens issues met mensen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik relatief weinig mensen heb met wie ik in de clinch lig. Maar sommige mensen passen je net wat meer en sommige passen je wat minder. Wat ook heel gewoon natuurlijk is.
Yeah.
En... als iemand je dan raakt op een of andere manier, omdat hij je stoort of omdat hij iets kwetsend zegt of weet ik veel wat, iets wat jou raakt en waar je dan heel vaak opeens over na moet denken, dan vind ik het heel interessant om erover na te denken, wat maakt nou in deze mens tegenover mij, wat mij zo raakt en wat is daar uiteindelijk mijn leerweg in?
Ja, precies.
Waarom deze persoon iets in mij triggert, wat mij woedend maakt, of verdrietig, of weet ik veel wat, of geïrriteerd.
Ja.
En dan kan je natuurlijk heel makkelijk zeggen, die is stom. En die moet werkelijk op dit moment veranderen met dat idiote gedrag.
Ja.
Aan de andere kant kan je kijken, waarom raak ik zo op de kast?
Ja.
En wat heb ik nog in mijn leven dus te leren, dat ik met deze mens beter om kan gaan?
Ja.
En voor mij is dat heel evident. Ik geloof daar heel erg in. Dat uiteindelijk dus ook een stukje van mijn persoonlijke leerweg is op deze aarde, zeg maar. Dat ik dus, nou ja, ik hoef niet lief tegen iedereen te zijn en niet iedereen hoeft lief tegen mij te zijn. Maar dat ik wel een soort van, meer begrip heb of weet ik veel wat voor de ander. Ik zal ook niet zo snel in de auto schelden op andere mensen die me snijden of zoiets dergelijks. Omdat ik altijd, ik heb al een man naast me die een goed voorbeeld daarin geeft, die zich daar gewoon heel erg dan over kan irriteren. En dan zeg ik, je weet niet, misschien heeft hij haast of is er iets heel belangrijks nu waardoor hij even het recht heeft om jou te snijden. In ieder geval wil ik heel erg graag uitgaan. Het is natuurlijk absoluut niet helemaal waar dat zo is. Vaak zijn mensen ook gewoon stom of kunnen niet rijden. Maar ik wil heel graag uitgaan dan van het
beste.
Goede. Ja. Nou ja, maar in ieder geval geloof ik dat leerproces belangrijk is. Ja. Dat je daarmee ook je ontwikkelt dus ook aan de mensen die dus juist iets in jezelf wakker maken. Irritatie wakker maken of zo.
Maar het is wel interessant, want ik denk ook wel dat daar een soort stap nog tussen zit. Want je ging net al heel snel, zei je van... dat ik, als ik dan me afvraag wat er gebeurt waardoor ik zo geraakt word, zodat ik beter om kan gaan met die ander. Maar er zit nog iets tussen volgens mij, namelijk dat je eerst, als je dat goed begrijpt, waarom jij zo geraakt bent, dat je je beseft en dit is geredeneerd vanuit mijn cursus over geweldloze communicatie. Want je moet ontdekken dat het meestal gaat om behoeftes van jezelf die niet vervuld zijn.
Ja.
En als je dat snapt, dan kan je dus zorgen dat jij die behoeftes vervult.
En dan irriteert die mensen.
En dan is die irritatie weg. Maar pas als je dat bij jezelf hebt opgelost. Want daar zit dus kennelijk een tekort of een iets tussen.
Nou ja, maar moet je het oplossen, mag je het ook niet erkennen?
Nou ja, erkennen maar en parkeren misschien even. Maar daar moet natuurlijk wel iets gebeuren. Want zolang dat niet is opgelost, hè, zal die ander jou weer kunnen raken op die manier.
Ja. Net zoals wat in je opvoeding natuurlijk dagelijks gebeurt met je eigen kinderen die dat kunnen triggeren, waardoor je uit de kast. Ik vind dat zo fascinerend. Hè? Heb ik 3 jongens gekregen en dicht bij elkaar.
Ja.
En dan heb je zulke verschillende persoonlijkheden tegenover je, waarvan net eentje in staat is om zo mij uit echt op de kast te krijgen. En dat ik, en het is mijn, nou ja, het is niet mijn liefste kind, want ze zijn allemaal mijn liefste kinderen. Ja. Dus er is niks dat het, maar er is inderdaad iets wat hij doet, wat mij zo kan triggeren en mij zo uit mezelf krijgt, waardoor mensen absoluut op dat moment niet mijn huis binnen mogen komen, want dan ben ik echt niet de goede moeder die ik wil zijn.
Nee.
Want dan ben ik heel onaardig opeens of weet ik veel wat. Dan schiet er dingen mijn mond uit. Ik denk, jeetje, schrijf daar maar geen blog over. Nee. Dat is niet zo goed.
Ja.
Nee, dus, maar dat is wel frappant, hè?
Ja.
Ja, ik geloof dat heel veel daarmee te maken heeft dat je inderdaad dingen ook met onvervulde behoeftes te maken. Maar goed, misschien is dat, dan kom je ook weer terug bij mijn levenskeuzes, hè, als we het nu daarover hebben. Dat je, dat is ook misschien een vervulling van bepaalde onvervulde behoeftes.
Ja. Ja, en dat die dingen, wat vond ik zo mooi. Het is natuurlijk ook af en toe denk je, ik ben helemaal klaar mee met alle diepere betekenissen.
Absoluut.
Maar ik vond het ook wel mooi dat iemand zei van ja, juist de mensen die jou in dit leven uitdagen om dingen aan te gaan, zijn je grootste leraren.
Ja. Ja.
Hè, dus dat, je hebt een leraar in huis zitten.
Die
jou
huis
de hele
zitten,
tijd een bepaalde les probeert te leren. Ja.
Nou ja, en dan vind ik een partner ook echt heel boeiend in dat thema.
Ja.
Want ik heb daar wel eens over nagedacht. Nou, ga ik gekke dingen zeggen hoor. Over monogamie. Wat dat, ik geloof dat dat deels een door de kerk bedacht systeem is. Hè? Ik geloof dat een mens ergens best in staat is meer partners te hebben.
Ja.
Nou, zal ik mijn leven lang trouw blijven aan mijn allerliefste, fijnste man en maatje? Echt. Maar ik geloof dat ergens de mens wel meer, zo dat het mij persoonlijk bijvoorbeeld goed zou doen als ik nogmaals, ik zeg nu gekke dingen, hè?
Ja, ja. Pas op.
Kom maar op. Ja, als je zo vast in zo'n relatie bent en je bent met je gezinnen, je kinderen, dan slaapt het ook wel soms een beetje in. Jij slaapt zelf ook soms een beetje in het gemak, in het is er altijd. Ja. Dus de joggingbroek, maar, zit dan op de loer. Ja. Als er de mogelijkheid zou zijn die ik in dit leven met het ontmoeten van mijn man naar het verleden heb gebonjourd. Maar als de mogelijkheid er zou zijn dat ik iemand anders zou ontmoeten met wie ik nog weer een relatie zou beginnen, dan zou ik altijd veel flirt. Dat kan natuurlijk altijd, maar ik zou altijd veel meer meer mijn best blijven doen, zeg maar. En ook daarin zullen bepaalde onvervulde behoeftes van mij, die bijvoorbeeld mijn man, die natuurlijk ook niet perfect is, net zoals dat ik niet perfect ben en dolgelukkig ben dat hij met mij zijn leven wil delen.
Ja.
Die kan je, zou je dan bij een ander, zou je die weer geprikkeld krijgen. Hè? Dus bijvoorbeeld wat veel vrouwen hebben, is dat ze, en ik dus ook, een bepaalde behoefte aan aandacht. Hè? Of dat een man iets vriendelijks voor je meeneemt of romantisch met je gaat dineren of weet ik wat. Op een gegeven moment in een relatie slaapt zulke dingen, slaapt het een beetje in.
Ja.
Toch? Dat meestal.
Ja. Dat is bij ons ook zo.
Ja. Ja. Nou ja, en dan als je, stel dat je nou morgen een nieuwe vent zou kunnen tegenkomen. Ja. En daar zou je dan mee, dan zou dat ook iets in je wakker maken, waardoor je ook echt die joggingbroek niet aantrekt. Want je wil, weet je, dus je blijft een beetje meer met pit midden in het leven staan.
Ja.
Maar door dat we besloten hebben in een tijd te leven waarin we monogamie belangrijk vinden, en wat ik ook absoluut met alle liefde zo doe, betekent dat je dus ook wel met een man of met een partner, dat mag natuurlijk ook een vrouw zijn, maar dat je met een partner samen ook wel een ontwikkelingsweg samen aangaat.
Ja.
waarin je ook best wel veel jezelf en elkaar daarin tegenkomt. Hè? Dat, is ook wel. En waarin je ook vaker dus geconfronteerd wordt met je onzekerheden. Want op het moment dat ik elke keer van partner zou wisselen, dan kan ik dat ook vermijden.
Ja.
Dat die bepaalde onzekerheden die ik heb, omdat op het moment dat het me dan te dichtbij komt, dan wissel ik gewoon naar de volgende. Ja. Maar een vaste partner betekent dat ik, dat je ook vaak daar geconfronteerd mee wordt met ook met, of niet alleen met je onzekerheden, maar ook gewoon met de dingen die je moeilijk vindt.
Ja.
Ik ben bijvoorbeeld heel slecht in zorgen. Ik kan niet zo goed voor andere mensen zorgen.
Wat bedoel je dan precies?
Nou, zeg ik weer rare dingen.
Ja, zeg je weer rare dingen. Je bent een moeder, je hebt 3 kinderen. Hoezo ben je niet aan het zorgen?
Ik ben niet het type wat de hele tijd achter iedereen kopjes koffie aanloopt of zo. Ja.
Nee.
Of dat ik echt de diepste voldoening eruit haal om voor mijn man een 6-gangen maaltijd neer te zetten of zoiets. Ja. Dat is niet, nee. Nee?
Nee?
Nou, nee.
Echt niet?
Nee. Echt niet. Nee. Echt verschrikkelijk. Jij wel, hè? Jij wel.
Ik vind dat wel een beetje leuk, ja. Maar ik heb ook weer mijn tekortkomingen. Ja.
Nee, maar ik vind het echt, echt verschrikkelijk. En mijn man is groot geworden met een moeder die dat echt 100% was.
Oh, ja.
Of is. Ze is er nog. En ze zorgt zo graag voor je. En ze komt de kussentjes voor onder je billen achter je aandragen. Oh, omdat ze zo graag wil dat het goed met je gaat.
Ja.
En ik ben zo niet opgevoed. Echt niet. Dat is natuurlijk ook gewoon inderdaad wat je gewend bent.
Ja.
Ik ben zo niet opgevoed. Dus ik loop niet achter mijn kinderen aan met glaasjes water enzovoort.
Nee.
Doe ik niet.
Nee.
Doe ik niet. Ik heb het niet in me.
Nee.
En ik weet niet of ik het ook nog wel wil leren. Ik weet niet. Nee, voor mijn man zou ik het graag willen leren.
Het mooie stuk daarvan is toch ook, tenminste, dat je daarin ook tegen je lange relatie kunt zeggen, luister, zo ben ik.
Ja, maar als ik merk dat, en dan kom ik bij de 5 talen van liefde. Daar heb je ook wel eens vast over gehoord. Nee? Wel,
nee. Ik geloof
5 talen van prachtig boek.
Ja.
Prachtig boek. Heb ik ook een keer een blog over geschreven. Een blog.
Over
de 5 talen van liefde. Prachtig. Vind ik echt heel erg mooi. Moet je maar eens lezen. Ja. Mijn blog of het boek. Wat je wil.
Ja.
dat gaat over dat eigenlijk. We hebben natuurlijk allemaal. We hebben verschillende talen van hoe we liefde spreken. En natuurlijk hebben we al die talen een beetje in ons zitten, maar we hebben een soort van hoofdmoedertaal. En dat, dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die ontzettend ervan houden om geknuffeld en aangeraakt te worden. Dus over de lichamelijkheid de liefde verstaan.
Ja.
Of iemand die heel veel behoefte heeft aan het gesproken woord. Dus die echt vaak wil horen, ik vind je mooi, ik vind je lief, ik hou van je. En daar echt belang aan hechten. Of mensen die veel behoefte hebben aan aandacht en tijd. Dus die, dus mijn man, die dus ontzettend, die als hij een band plakt, het gewoon echt het een pure daad van liefde van mij vindt als ik ernaast ga staan met het bakje met bandenplaksel. Dat is pure liefde voor hem. Of dus het kopje thee naar hem brengen of de koffie.
Ja.
Dat doet hij voor mij. Dat doet hij voor mij. Die staat altijd naast mij. Die staat altijd aan mijn zij om me te helpen. Dat is echt. Als ik nu zeg ik rij naar Nederland en ik heb iemand nodig die me daarheen rijdt, dan rijdt hij me. Dat doet hij.
Ja.
En ik doe dat niet.
Nee. Jij doet niet anders. Maar welke taal van liefde spreek jij dan?
Ik ben knuffelig.
Ja.
Ik zou de hele dag bovenop hem kunnen zitten. En aan hem kunnen pluizen. En nou, dat heeft hij niet zo nodig per se. Maar dat is dus wel ook een bron voor onzekerheid om terug te komen bij het thema. Want op het moment dat ik aan hem pluis en hij zegt, nou, het is me een beetje warm. Ga maar even een beetje opzij. Dan voel ik me afgestoten, zeg maar. Ja. En als ik niet met het kopje koffie naast hem sta of hem even help met de stofzuiger als hij de auto wil uitstofzuigen of weet ik veel wat, dan voelt hij zich alleen gelaten door mij. Ja. Dus het elkaar verstaan in de taal en echt diep begrip voor elkaar hebben, hoe anders, dan kan je jezelf dus wel een beetje omwormen naar iemand.
Ja.
Of in ieder geval proberen ook iemand af en toe in zijn eigen taal aan te spreken om hem te erkennen, zeg maar.
Ja.
Dus ik geloof daar heel erg in. Maar het schept dus ook wel een bron van soms onzekerheid van het niet goed genoeg zijn of zo. Dat je denkt, ja, jeetje. Ten eerste de afwijzing, maar aan de andere kant, ja, ik wil dat wel zijn voor jou. Maar ja, zo ben ik niet echt. En ik vind het ook soms, denk ik er niet eens zelf aan. Oh jee, nee. Ik zou het zo graag voor je willen zijn. Dus dat is een, ja, dat is een bron voor onzekerheid, denk ik.
Ja.
Die we met ons meedragen. Nou ja, en natuurlijk het moederschap aan zich is natuurlijk één grote, of het ouderschap is natuurlijk één grote
bron van onzekerheid.
Voor onzekerheden. Nou ja, omdat je dat allemaal op je... Dat zijn dingen die je niet van tevoren oefent en dan zegt, kom, nu kan ik het, we gaan het doen.
Ja.
Maar dat moet je al gaandeweg leren.
Moet en je gaan beginnen, ja.
Vaak zijn het ook pas de moeders die al met grote kinderen in huis zijn, die op een gegeven moment dan gaan zeggen, nou weet ik het. Nou ga ik een andere coach. Mensen helpen met, ja precies, nou een coachje. En dan zeggen ze dat allemaal zo goed, zus en zo goed gaat. En dan gaan ze de jonge moeders die met hun handen in de haren zitten, coachen. En die daar dan weer onzeker eigenlijk soms van worden.
Ja, gewoon verschrikkelijk. Het is allemaal niet eerlijk. Ja.
Maar ja, is onzekerheid belangrijk om, te ontwikkelen of is het een belasting?
Het is onwijs belangrijk, ben ik echt van overtuigd. Als je geen onzekerheid kent, hoe moet je dan in godsnaam vooruitkomen? Hoe word je dan beter?
Ja, maar je moet het toch... Ja, dat is wel de reden waarom we dit eigenlijk willen bespreken, geloof ik. En volgende week gaan we jou door de mangel halen. ik denk dat het heel belangrijk is om dat op tafel te gooien, je onzekerheden.
Yeah.
Want ik denk dat we zijn natuurlijk in ons ouderschap bijvoorbeeld heel erg met de deur dicht.
Mm.
En daarachter is het chaotische huis en de jaarfeesten die slecht georganiseerd of niet voorbij gaan. En de af en toe schreeuwen of het eten wat niet op tijd op tafel komt. Of de kinderen die uit de
We doen mij pas volgende week, toch?
Ja, precies.
God, gedachten lezen of zo.
Nou ja, dat is het dus. We doen dat allemaal.
Dat is het dus allemaal.
En dat is eigenlijk een beetje jammer, want ik denk dat je als je in een tijd leefde waar je nog meer als dorp, een gezin of de kinderen opgroeit, dat je veel meer van elkaar weet over dat soort dingen.
Dit is wel echt, wat dat betreft, zo'n gestoorde tijd, hè, waarin we en dat moederschap, en daar hebben we het allebei volgens mij alles een keer genoemd, ik ook in mijn coachpraktijk, wat belachelijk dat we deze tijd stressvoller dan ooit in de geschiedenis, volgens mij, van wat je als vrouw allemaal moet in de lucht moet houden, hoeveel ballen.
Ja. Ja.
Echt belachelijk.
Niet nou, ook als man. Niet een, want ik denk dat voor mannen...
Ja, okay, ook als man. Nee, maar ik bedoel, wij zijn vrouwen. Ik heb het nu even over ons. Maar, en de hoge eisen die we stellen aan hoe we ouders zijn. En ons maatschappelijk leven. En het vervullende werk. En
carrière. Goede het goed gastvrouw. Eruitzien. Ja, het is precies... Altijd een goed, mooi huis. De goede moeder.
Ja.
Ja, sportief.
Ja, oh ja, ook nog. Ja.
Moet je ook nog zijn, ja. Ja. Oh. Ja, nou ja. Ja, en toch willen we het ook wel allemaal ook echt, toch? Ik bedoel, ik kan me daar niet van... Ik kan dat niet ontkennen. Dat
nee,
ik daar ook,
zeker.
Dat ik dat ook allemaal eigenlijk wil.
Ja, maar je hebt toch hopelijk... Nou ja, volgens mij hoor ik jou dat ook steeds zeggen, zo tussen de zinnen door. Dat je ook jezelf... toespreekt af en toe denkt, nou, Eef, het is wel goed zo, hoor. Je mag ook een beetje ontspannen. En,
zeker, hoop ik af en toe.
Maar genieten af en toe van hoe het er gewoon is.
Ja, zeker. Nou, dat is denk ik, als je dan zijn we het maken we het cirkeltje rond naar het begin van wat ook het leven is, hè.
Ja.
Met het is het ook
imperfecties.
Gewoon. Ja, ja, dat is ook gewoon. En dat moeten we ook genieten. Dus we moeten ook, je moet ook in dat over nadenken over jezelf en de zelfontwikkeling. Een goed evenwicht vinden tussen dat hedonistische, hè, dus het leven genieten en er gewoon zijn. En aan de andere kant het willen ontwikkelen en het werken aan jezelf.
Nee, het is wel belangrijk, denk ik, dat daar een soort balans in zit. Want als je niet meer, als je stopt met streven, is het natuurlijk ook niet meer interessant.
Nee,
dus
nee,
blijft,
precies.
Hard werken.
Volgende week jij?
Ja.
Ik ga me een week erop voorbereiden, want ik je allemaal kan vragen. Reuze benieuwd. Ik ben blij dat je met mij zo open wil zijn, want ik denk dat... en ik zou dat graag met heel veel moeders willen zijn eigenlijk.
Ja.
Wellicht komen we elkaar nog een keer ergens tegen.
Precies.
Dat zou wel heel leuk zijn.
Ja.
Oké.
Nou, mooi.
Dankjewel.
Graag
tot
gedaan.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Mooi verteld, Evelien. Ja, ik denk dat het fijn is om dat te delen en om daarin open te zijn. Zodat we hopelijk zoveel mogelijk moeders zich beseffen dat ze niet alleen zijn in al die twijfels en onzekerheid.
Precies, dat hoop ik ook echt.
Ja. Precies.
Oké.
Goed. Dag.
Dag.